Gemeente en gasten, van harte welkom bij deze dienst die voor de meeste van ons op afstand wordt meegeluisterd en gekeken. Ook groeten we de gemeente van Naarden die opnieuw met ons verbonden is. Namens de kerkraad van Oude Kerk aan de Amstel zijn er voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag, eerste Pinksterdag, hoop ik 's morgens in uw midden voor te gaan en 's middags dominee B.L.C. Arnoudse van Dorenspijk. Maandag 1 juni, tweede Pinksterdag, hoop ik ook voor u voor te gaan. Wat de inzameling van de gaven betreft, weet u dat u een gift kunt overmaken op de rekeningnummer van de kerk en daarin ook een doel kunt meegeven. Anders wordt uw gift verdeeld over de verschillende collectedoelen. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, het gaat vanmiddag over het sterven van Christus en ons sterven. En daarom zingen we ook psalmen die daarop betrekking hebben. We beginnen met psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. En wat er volgt, psalm 89, vers 19.
Thank you.
Met de kerk van de eeuwen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Daarna openen we de Heilige Schrift en we lezen vanmiddag uit Johannes 19, versen 28 tot en met 42. Dus we belijden het geloof, we zingen Psalm 16, vers 5. En lees in Johannes 19, vers 28 tot en met 42.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik en zij vulden een spons met edik en omlichten ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht, en het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hij hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eerste en de andere, die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrees der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was. Aldaar legde zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.
We hebben inmiddels 2 keer stilgestaan bij de trappen van Christus' vernedering, zijn nederige geboorte, zijn lijden tijdens zijn leven, maar in het bijzonder bij de kruisiging door Pilatus. Vandaag luisteren we verder naar de catechismus en horen we over zijn sterven, begrafenis en nederdaling ter helle. Dat is zondag 16 en de vragen en antwoorden 40 tot en met 44 en die lees ik u eerst voor. Vraag 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En het antwoord, daarom omdat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Vraag 41, waarom is hij begraven geworden? En het antwoord, om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Vraag 42, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? En het antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Vraag 43, wat verkrijgen we nog meer voor nuttigheid uit het offer en de dood van Christus aan het kruis? En het antwoord, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees niet meer in ons regeren, maar dat wij onszelf voor hem tot een offer van dankbaarheid opofferen. Vraag 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Het antwoord, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd ben en het mij geheel vertroost, dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten en verschrikking en helse kwelling, waarin hij zijn ganse lijden, maar in het bijzonder aan het kruis, gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover zondag 16. Laten we eerst de Heere vragen om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. Almachtige, drie enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ook deze middag willen wij tot u naderen voor uw heilig aangezicht. En dan is het opnieuw zo dat we dat vanaf verschillende plaatsen doen, maar wel rond uw woord. En Heere, daar danken wij u voor dat u de middelen geeft om uw woord te horen. Heere, geef dat we ook tot rust mogen komen bij u. Dat we uw stem zullen horen. Want daarom hebben we toch deze dienst. Onverdiend als we zien op ons en op onze zonde. Vergeef ons die. Maar ook gewild door u. En daarom hebben we ook alle reden om u te danken. Omdat uw woord weer open gaat aan de hand van het troostboek uit Heidelberg. Over dat diepe dat u, Heer Jezus Christus, nedergedaald bent ter helle, in de godsverlatenheid bent ingegaan, de kruisdood bent gestorven, ja, ook begraven bent geworden. Heere, verlicht ons door uw Heilige Geest. Leid ons door uw woord. Open de ogen van ons hart, zodat we werkelijk gaan zien dat u tot in de dood bent gegaan. Ja, er doorheen, om jongeren en ouderen die de dood verdiend hebben tot leven te brengen. Heere, wat is dat een machtige troost voor uw kinderen. Dat u voor hen de dood, hun graf en hun hel bent doorgegaan. En de dood voor hen gedood hebt. Om zo een doorgang, een toegang te bereiden tot het eeuwige leven. Maar ook dat u in de diepte van de Godverlatenheid bent geweest. Tot troost. Voor uw kinderen in hun diepste aanvechtingen, dat u er ook in geweest bent. Heere, wilt u ons zo onderwijzen in deze leerdienst. Maak ons leerlingen van u. Heere, geef ons geloofsogen om op de zaken die vanmiddag aan de orde zijn te zien bij het licht van uw Heilige Geest. En dat we onszelf ook steeds weer zullen afvragen: ken ik deze gestorven en begraven zaligmaker? Heb ik hem nodig, omdat ik anders zelf niet sterven kan? Heere, mag zo uw woord gezegend worden. Voor een ieder. U weet wie er van nature nog in ongeloof voortleeft. Heere, wilt u daar het geloof planten? Door wedergeboorte en bekering. Door het krachtige werk van uw geest. En wilt u daar waar u het geloof geplant hebt, het ook versterken. En meer zicht geven op de Heere Jezus Christus en zijn werk. Heere, wees u zo met de hele gemeente. Met onze kinderen, met onze jongeren. Geef ons eenvoud dat ze ook uw stem zullen verstaan. En dat ze ook over die vraag zullen nadenken. Hoe zij voor u zullen verschijnen als ze sterven moeten. En dat er dan maar één ding belangrijk is. Ken ik de Heere Jezus? Heb ik hem lief? Heere, leert u het ook onze jongeren. Hoe ze sterven moeten. Geef dat ze antwoord kunnen geven op die vraag. Waar zijn jouw zonden? En Heere, als die zonden bij u zijn, dan zijn ze ook met u, Heer Jezus Christus, begraven. Geeft u ook aan onze jongeren dat uitzicht door het licht van uw geest. Ja, geef het aan ons allemaal. Wij bidden u voor deze wereld in nood, waar zoveel gaande is. Ook vanwege het virus dat nog steeds rondgaat. Maar dat niet alleen. Er is zoveel wat tekenen zijn van uw naderende komst. Heere, erbarm u over deze wereld. En wilt u dwars door alles heen uw koninkrijk bouwen en bewaren. Zegen daartoe alle werkers in de zending, in het evangelisatiewerk onder uw volk Israël. Maar weest u daarom ook hier, in Oudekerk, in Naarden. Zegen de verkondiging van uw woord. Helpt u ons, als we opnieuw geroepen worden om uw woord te bedienen. En dan weet u alle dingen. Dan weet u ook dat de duivel altijd weer aanwezig is om uw werk te verhinderen. Heere, wilt u hem dat beletten? Geeft u de woorden in de mond? Geeft u bewogenheid en liefde, oprechtheid, vrijmoedigheid en de leiding van uw Heilige Geest? Zegent u zo alles in deze dienst, ook aan ieder die een taak heeft te verrichten. En mag het uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Wij vragen u dat om Jezus wil alleen. Amen. Laten we nu als inleiding op de preek gaan zingen Psalm 39, vers 3, 4 en 8. Psalm 39, vers 3, 4 en 8. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. En vers 4. Ga niet de mens als in een beeld daarheen. En ook vers 8. Hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heere. En wat er volgt. Psalm 39, vers 3, 4 en 8 als inleiding op de prediking.
Thank you. Laten we na het amen zingen Psalm 56, vers 6. Dus Psalm 56, vers 6 na de prediking. Geliefde gemeente van Oudekerk en Naarden, hoe vaak denkt u na over uw dood? En heeft u zich daarop voorbereid? En nee, dan bedoel ik niet zozeer allerlei praktische voorbereidingen die u ook wel moet treffen. Maar ik bedoel, kunt u vanavond sterven? Is dan alles gereed wat klaar moet zijn? Want daar gaat het vanmiddag over. Over de dood van Christus en de verbinding tussen zijn dood en mijn dood. En daarom heeft deze zondag ook alles met uw dood te maken. Onze verhouding tot de gestorven en begraven middelaar is doorslaggevend voor wie wij na onze dood gaan ontmoeten. Jongeren, jongens en meisjes, ik weet niet hoe jij naar deze vragen luistert. Maar heb jij geleerd dat jij sterven moet? En heb jij geleerd hoe jij sterven moet? Of ben je bang van dat soort vragen? Loop je daarvoor weg? Of denk je op dit moment stiekem, ja maar dat is een vraag voor oude mensen, voor opa's en oma's, niet voor mij. Is dat zo? Jij weet dat het niet klopt. Ook kinderen kunnen sterven. Ook als je jong en sterk bent en je zo ook voelt, dan kan de dood er opeens zomaar zijn. En hoe sta jij dan tegenover de Heere Jezus Christus? Daarom stelde ik je die vraag. Heb jij geleerd hoe je sterven moet? En ouders, hebt u dat uw kinderen geleerd? Niet alleen dat ze sterven moeten, maar ook hoe. Want we zorgen voor alles wat ze nodig hebben om door de tijd heen te komen. En dat is goed. Maar zorgt u ook voor daarna? Daar zet de catechismus ons vanmiddag bij stil. Want in zondag 16 belijden we dat de dood van Christus alleen maar evangelie is voor al diegenen die in dit leven al hebben leren sterven. Leren sterven aan zichzelf, aan de zonde, en te leven door de dood van Christus. Laten we aan de hand van de schrift gaan luisteren naar deze zondag. En dat doen we onder het thema de vernedering van Christus tot in de dood. En dan letten we op 5 zaken. U vindt ze terug in de 5 vragen en antwoorden. In de eerste plaats de betaling door zijn dood. In de tweede plaats de echtheid van zijn dood. In de derde plaats het leven door zijn dood. In de vierde plaats het nut van zijn dood. En in de vijfde plaats de troost uit zijn dood. Dus de vernedering van Christus tot in de dood, de betaling door zijn dood, de echtheid van zijn dood, het leven door zijn dood, het nut van zijn dood en de troost uit zijn dood. Dus allereerst de betaling door zijn dood. In vraag 40, daar klinkt iets van ontzetting door. Was Christus' vernedering nog niet voldoende? Zijn nederige geboorte, zijn lijden, bovenal zijn kruisiging, moet het dan nog dieper? En waarom dan? Waarom moet hij zich tot in de dood vernederen? De dood. Dat is geen leven meer. Geen hartenklop meer. Lichaam en ziel gescheiden. Hij had toch gezegd, het is volbracht. Dan had hij toen toch van het kruis af kunnen komen. De gemeente, dat is de vraag die de catechismus ons voorlegt in vraag 40. En in het antwoord dat de catechismus op grond van de schrift geeft, lezen we, het kon niet anders. De dood van de Heer Jezus is geen noodlottige samenloop van omstandigheden. Nee, hij heeft macht om het leven aan te nemen. En hij heeft ook macht om het leven af te leggen. Zelfs als de Heer Jezus aan het kruis de laatste adem uitblaast, overkomt hem dat niet. Het loopt hem niet uit de hand. Zijn dood heeft namelijk alles te maken met de gerechtigheid en de waarheid van God. Gerechtigheid en waarheid. Dat is bij ons precies andersom. Zonder Gods genadewerk in ons leven worden we door de schrift getekend als mensen vol ongerechtigheid en leugen. En dat is precies de ontzettende werkelijkheid waarom de Zoon van God zich helemaal moet overgeven aan Gods gerechtigheid en aan zijn waarheid. Tot in de dood. Hij moest verdienen wat ik kwijt ben. En waar ik van huis uit ook helemaal niet om verlegen ben. Namelijk dat Gods recht wordt gehandhaafd. En dat de Heere helemaal aan zijn eer komt. Dat ga ik alleen maar leren door een wonder van Gods kant. Door een wonder van de Heilige Geest. En daarom hebben we Gods Geest zo nodig. En daarom is het Pinksteren geworden. En herdenken we dat volgende week, als de Heere het geeft. Maar als de Heere ons gaat leren wat Hij van ons vraagt en ook mag vragen. En Hij leert ons dat door het licht van de Geest. Dan huivert u ook vanwege de toren van God over uw zonde. Want die brengt niets minder dan de verdiende dood. De scheiding tussen God en mens. En daarom kan het niet anders dat de middelaar zou sterven. Dat eiste Gods waarheid en zijn gerechtigheid. Weten jullie nog, jongens en meisjes, wat dat is? Gerechtigheid. Daar zit het woordje recht in. Recht uit. Recht door. Vergelijk het maar met een weg. God gaat een weg. Wat voor weg? Een kaarsrechte weg. Zoals je die wel eens ziet langs een kanaal. Dan kun je soms meer dan een kilometer vooruit kijken. Recht uit. Zo'n weg gaat God met ons. Dat is de weg van zijn liefdewet. Hij houdt ons aan die wet. Maar wij hebben een bocht in die weg gemaakt. Ja, veel meer dan één bocht. Dat is onze zonde. Want daarmee zeg je tegen God, uw weg met mijn leven die bevalt me helemaal niet. Ik ga mijn eigen weg wel. Maar de Heere zegt, dat is nu een weg die bij mij vandaan gaat. Die kromme wegen van jou, die eindigen in de eeuwige duisternis. Ja, want daar leidt het toe. Onze kromme wegen, onze zonden, leiden tot een eeuwige scheiding tussen God en ons. Want God kan geen kromme wegen gaan. Dan moet hij tegen zichzelf ingaan. En dan houdt hij op om God te zijn. Hij gaat alleen maar rechte wegen. Wegen naar zijn wil en wet. Dat is gerechtigheid. En omdat wij God niet meer recht in de ogen kunnen kijken. Omdat wij die kromme wegen zijn gegaan. Daarom hebben wij een ander nodig die helemaal in onze plaats gaat staan. Iemand die wel volmaakt rechte wegen gaat. En zo gerechtigheid verdient. En dat moet iemand zijn die ook mijn dood, die eeuwige scheiding tussen God en ons, op zich neemt. En daarom moet Christus sterven. Vanwege Gods weg van recht. Vanwege Gods waarheid. En alleen, er is alleen maar verlossing mogelijk als aan Gods recht is voldaan. Als aan Gods waarheid is voldaan. En daarom is het naar het raadsplan van de Vader dat de Zoon stierf. Dat hij ook door de dood en door het graf heen moest. Om ook onze dood op zich te nemen. Hij sterft als borg voor al de zijnen. Hij betaalt met zijn leven om het eeuwige leven te kunnen wegschenken aan doodschuldigen. En voor wie is dat nu een wonder? Zijn ze er in Oudekerk en Naarden die zo ervaren, ik ben dood in zonde en misdaden. En iedere dag opnieuw ervaar ik tot mijn eigen verdriet dat ik vanuit mezelf die kromme wegen weer ga. Wegen van God af. Dat ik niet gericht ben op Gods waarheid. Gemeente, als de Heilige Geest liefde tot deze middelaar in je hart heeft gewerkt, dan krijg je hem in alles nodig. Dan krijg je ook zijn dood nodig. Want dan is zijn dood de betaling voor u, voor jouw zonde. Dan gaat dat bekende gedicht van Jacobus Revius ook spreken. Tenzij de Joden niet, Heere Jezus, die u kruiste. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Tenzij de krijgslui niet, die met hun felle vuisten de rietstok hebben of de hamer opgelicht, of het vervloekte hout op Golgotha gesticht. Ik ben het, o Heere, ik ben het die u dit hebt gedaan, want dit is geschied helaas om mijn zonde. En zeg je daar nu amen op? Of vind je het allemaal een beetje overdreven? Gemeente, dan, als dat bij u zo is, dan kunt u niet sterven op dit moment. En als in ons leven de dood ieder uur wenkt, dan betekent dat iets verschrikkelijks. Want u kunt alleen maar sterven vandaag, als u, als jij, deze gestorven zaligmaker kent. Onbekeerd leven is vreselijk. Maar onbekeerd sterven nog meer. En daarom moeten we in dit leven leren sterven. Sterven aan onszelf, aan onze oude natuur. Om alleen Christus over te houden. Om tot hem te vluchten, die naar zijn menselijke natuur stierf vanwege Gods gerechtigheid en Gods waarheid. Maar kind van God, wat is dit ook een grote troost. Want door Christus dood is aan Gods gerechtigheid en zijn waarheid volledig voldaan. Er is betaald in u, in jouw plaats. De dood kan u niet meer voor eeuwig scheiden van Gods gemeenschap. Dat is de troost. En zoek ook naar de zekerheid daarin. En toen Christus stierf daar aan het kruis, werd hij daarna begraven. En dat brengt ons bij het tweede, de echtheid van zijn dood. Verschillende van jullie, jongens en meisjes, hebben wel eens een begrafenis meegemaakt. En het is altijd een verdrietig moment als we de kist van een lieve opa of oma, vader of moeder in de aarde laten zakken. Dan weet je, dit is hier op de aarde het laatste. De Heer Jezus is ook begraven. Wel anders dan bij ons. Hij werd niet in een kist gelegd. In Israël werd er ook meestal geen graf in de grond gegraven. Daarvoor was de bodem veel te hard. Nee, we hebben gelezen hoe dat ging in Johannes 19, vanaf vers 40. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, zoals de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof. En in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was geweest. En al daar, op die plaats dus, legden zij Jezus. Het was een rotsgraf. In een rots was een opening uitgehakt en daarachter ook een grafkamer uitgehakt. En daarin werd de Heer Jezus gelegd, gewikkeld in linnen doeken. Dat belijden we ook iedere zondag. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Zie je dat hij de mensen in alles gelijk is geworden? Dat hij in een graf is gelegd? Net zoals jij in een graf gelegd zult worden. En ik. En wij allemaal. Zo is de Heer Jezus ook begraven. Zijn dode lichaam kon niet op de aarde blijven. Waarom moest dat eigenlijk? Dat is de vraag die klinkt bij vraag 41. We hebben net gehoord dat hij moest sterven om aan Gods gerechtigheid en waarheid te voldoen. Maar dan zou hij toch ook gelijk weer kunnen opstaan? Waarom is hij dan nog begraven? Nou, het antwoord is heel kort. Om te bewijzen dat hij werkelijk gestorven was. Anders had men kunnen zeggen na zijn opstanding: ja, maar dat zeggen jullie wel, dat hij is opgestaan, maar hij is nooit gestorven geweest. Jullie hebben zijn dood verzonnen. Dan was zijn opstanding een mooi verhaal geweest, maar dan was het niet echt gebeurd. En als de opstanding niet echt is gebeurd, dan is de zaligheid in hem ook niet vast. Juist zijn begrafenis en het feit dat hij enkele dagen in het graf gelegen heeft, maakt het wonder van zijn opstanding zo groot. Juist zijn begrafenis zorgt ervoor dat zijn discipelen het eerst helemaal niet geloofden dat hij was opgestaan. Om te bewijzen dat hij werkelijk gestorven was. Maar toch is er ook nog meer te zeggen dan dat de catechismus hier in het antwoord noemt. Want door zijn begrafenis neemt hij ook het graf van al zijn kinderen mee in zijn offer als borg. Hij is niet alleen de overwinnaar van de dood, maar ook van het graf. Ook van uw graf, kind van God. Daar in de hof van Jozef van Arimathea zijn de zonde en de schuld van al diegenen die het eigendom van Jezus Christus zijn, meegegaan, het graf in. Ze zijn voor eeuwig begraven en komen niet meer tevoorschijn in het oordeel van God. En daarom is het graf voor Gods kind geen donkere grot zonder uitweg, maar een tunnel waardoor je heen kijkt naar de hemelse heerlijkheid. Of zoals Maarten Luther dat zegt: mijn graf is slechts een wachtkamertje. Want ik word gezaaid om in heerlijkheid op te staan. En daarom is het graf van Gods kinderen een geheiligd graf. Het is een graf dat gekocht en betaald is door Jezus Christus. En daarom is begraven ook zaaien in de dodenakker. Met het uitzicht van de christelijke hoop. Straks als de Heer Jezus komt op de wolken van de hemel, dan zal ook die volle oogst helemaal worden binnengehaald. En gemeente, om maar een praktische lijn te trekken, dat is ook de reden waarom wij crematie afwijzen. Wij begraven onze geliefde doden. Het verbranden van doden heeft in de Bijbel altijd een heidense achtergrond of was een erge straf. En overal waar na Pinkster het evangelie voet aan de grond krijgt en vruchten draagt, daar verdwijnt lijkverbranding en werd het begraven. En in ons land en in West-Europa zie je de omgekeerde beweging. Dat zegt dus heel veel over de steeds groter wordende plaats van het denken zonder het richtsnoer van Gods woord. Wij begraven onze doden. En daar rusten ze tot de jongste dag, wanneer de graven zullen worden geopend. Het graf van al diegenen die de verschijning van Christus hebben liefgehad, zal dan geopend worden tot heerlijkheid. Dan zullen ze opstaan in een verheerlijk lichaam, om dan voor eeuwig naar ziel en lichaam God te dienen. Maar ook die andere graven zullen opengaan. Ook die ongeheiligde graven. En als u zonder geloofskennis van Christus sterft, ja, dan zult u ook opstaan. En ook een lichaam ontvangen, maar dan om eeuwig bij de duivelen te zijn, in wroeging. Had ik me maar gewend tot de Christus der Schriften, die gekruisigd is, gestorven, begraven, maar ook weer is opgestaan. Ja, die zich wilde vernederen tot in het graf. Maar nu leeft u nog, en jij ook. En er is leven mogelijk door de dood van Christus. En dat brengt ons bij het derde, het leven door zijn dood. Want als dat nu zo is, dat Christus niet alleen de dood, maar ook het graf heeft overwonnen. Waarom moeten wij dan nog sterven? Dat is vraag 42. U begrijpt dat die wij uit vraag 42 de vraag is van een kind van God. En het antwoord is eenvoudig. Voor een ware christen is sterven geen betaling meer voor de zonde. Want dat heeft Christus dan in mijn plaats gedaan. Het is alleen een afsterven van de zonde en een doorgang naar het eeuwige leven. Want als ik Christus heb leren kennen door het geloof, dan is Hij in mijn plaats gestorven. En dan mag ik nu al weten dat in mijn plaats alles is voldaan. Dat God ook niet meer met een navordering komt als ik sterf. Nee, het sterven van een gelovige betekent nu juist dat hij het laatste restje van de zonde kwijtraakt. Hier op aarde blijf je altijd zondaar. Tot je grote verdriet. En tot je laatste snik. Maar bij het sterven is dat voorbij. Dan wordt de dood in je leven helemaal gedood. En dat betekent eeuwig leven. Eeuwige zaligheid in het aangezicht van Jezus Christus. Ziet u, kind van God, wat een rijkdom u hebt als u door geloof en bekering het eigendom van Hem geworden bent. Want als u sterft, dan gaan we alleen maar uw oude mens begraven. Dan ben je voor eeuwig om Jezus wil verlost van je verdorven aard, waar je hier op aarde zo'n last van hebt. En als je de dingen zo mag bezien, dan is sterven winst. Ja, dan is er verdriet bij de achterblijvende. Dan moeten we onze geliefde loslaten. En dat doet pijn. Dat geeft gemis. Maar voor Gods kind zelf is het eeuwige winst. Want het uur van hun dood is ook het uur van de definitieve verlossing. Dan is sterven echt thuiskomen. Voor een ieder die Christus volgt, betekent de dood dan niet anders dan een doortocht naar het eeuwige leven. Kunt u zo naar uw dood uitzien? Nee, niet als u uw geliefde om u heen ziet, natuurlijk niet. Wij hangen aan het leven en dat mogen we ook. Maar is er dan wel eens dat verlangen, Heere? Maak me toch los van al dat oude. Al datgene wat me bij u vandaan houdt. Ik herhaal de vraag aan het begin. Denkt u wel eens aan uw dood? Want wij weten allemaal dat de dood zeker komt. Voor jullie, voor u en voor mij. En als we de laatste adem uitblazen, dan staan we op dat moment direct voor God. Leef jij ook zo? Leef je zo dat je God vanavond kunt ontmoeten? Want dat de dood komt is zeker. En als we weten dat we moeten sterven en dat dat elk moment zou kunnen gebeuren, dan moeten we ook leven alsof we elk moment kunnen sterven. Dat bedoelde ik in de inleiding met die vraag: heb jij geleerd hoe je sterven moet? Denk er maar eens over na en doe dat vandaag nog. En beantwoord voor jezelf dan twee vragen. Als ik sterf, waar ben ik dan? En de tweede vraag, als ik sterf, wie ontmoet ik dan? Want sterven kan alleen als ik hier in dit leven door het geloof aan Christus ben verbonden. Dat je met vreugde en dankbaarheid hebt mogen uitroepen: gestorven, ook voor mij. Begraven, ook voor mij. Ja, ook opgestaan, voor mij. En als ik het leven ontvangen heb door de dood van de Zoon van God, dan mag ik eeuwig leven met hem. En daarop gaat de catechismus door in vraag 43. En dat brengt ons bij het vierde, het nut van zijn dood. Jongeren, zijn jullie wel eens op Urk geweest? Of op een van de Waddeneilanden? Op elk Waddeneiland, maar ook op Urk en in alle andere vissersplaatsen, daar is één ding gelijk. Er staat een vuurtoren. Met felle lampen boven in die toren. Die draaien. Wordt bekendgemaakt op welke plek die vuurtoren staat. Dat zie je al heel ver van zee af. Dan weet je welk eiland, welke vissersplaats je nadert. En vooral in de nacht is dat goed zichtbaar. Met een vaste regelmaat scheren die lichtbundels over de zee en over het land. Een vuurtoren, dat is een vast oriëntatiepunt. Dan weet je waar je bent. Het is vooral een oriëntatiepunt voor op zee. Voor alle schepen. Maar vooral voor die schepen die in nood zijn. Nu, houd dat beeld eens even vast bij vraag en antwoord 43. Zo is het offer en de dood van Christus aan het kruis ook een vast oriëntatiepunt. Voor iedere christen op de levenszee. Maar vooral voor levensschepen in nood. Waarom? Omdat alleen met de blik gericht naar deze lichtbundel de hemelse haven wordt bereikt. En dat is het geestelijk nut van de kruisdood van Christus. Ja, nut. Dat woord valt in vraag 43. Wat verkrijgen we nog meer voor nuttigheid uit het offer en de dood van Christus aan het kruis? Nuttigheid, nut. En dan gaat het om geestelijk nut. Waar brengt het ons? In de vraag staat, wat brengt Christus kruisdood nog meer? Normaal gesproken is het steeds meer willen hebben niet goed. Maar hier wel. Je kunt nooit op zoek gaan naar te veel geestelijke vruchten uit Christus' offer en kruisdood. En de Heere wil door zijn geest en woord ook steeds meer leren. En het eerste nut, dat stond al in antwoord 40. Christus betaalde met zijn dood voor de zonde en de schuld van al zijn kinderen. Maar er is meer. Lees maar mee in antwoord 43. Alles wat Christus heeft gedaan, is op naam gezet van diegenen die in hem geloven. Wat van Christus is, wordt van mij. En dat wordt ook zichtbaar in mijn leven. En als eerste staat er dan dat de kracht van Christus' offer en kruisdood mijn oude mens met hem kruist. Toen hij gekruisigd werd, werd mijn oude mens gekruist. Toen hij stierf, stierf mijn oude mens. Toen hij begraven werd, werd mijn oude mens begraven. Hij hing daar niet voor zichzelf. Hij hing daar voor al de zijnen. Hij droeg ze bij zich op het hart. En wat er met hem gebeurde, gebeurt met mij. Ja, in de weg van wedergeboorte, geloof en bekering. Dat is onmisbaar. Maar dat grijpt terug op de heilsfeiten van toen. In de dood van Christus is de oude mens meegekruisigd. Maar dat moet gerealiseerd worden in mijn leven hier en nu. Dat betekent, mijn oude mens moet ook daadwerkelijk gekruisigd worden. Vandaag. En dat klinkt ons niet zo aangenaam in de oren, want kruisiging doet pijn. Maar het is nodig om die oude mens te kruisigen. Want die oude mens, als die niet gedood wordt, dan spoort hij ons aan tot een zondige manier van denken. Tot het spreken van zondige woorden. Tot het vasthouden aan zondige praktijken. En daar moet een kruis doorheen. Daar moet het kruis doorheen. Dat moet aan het kruis. Ook die zonde die we wel de koningszonde noemen. Onze boezemzonde. Waar we zo aan verknocht zijn. En die zonde die weet je vaak ook wel. En dat blijkt meestal uit het woordje eigenlijk. Eigenlijk is het niet goed wat ik doe, maar eigenlijk moet ik ermee ophouden. Maar gaat u maar eens na hoe vaak u eigenlijk zegt als het gaat over dingen die niet passen bij Gods heerlijkheid. Maar dan moet die oude mens gekruisigd worden. Het kwaad moet in de wortel aangepakt worden. En wat is die wortel? Dat is de verwoestende kracht van de zonde die ik sinds de zondeval in mij omdraag. Ik zal een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Het was in de Tweede Wereldoorlog dat ergens op zee een schip werd getorpedeerd. En er bleef weinig meer van dat schip over. Velen vonden de dood. Toch wisten enkelen nog een reddingssloep te bereiken. En daar dobberden ze. Midden op de zee. Midden op die grote watervlakte. Eten en drinken hadden ze niet. Slapen konden ze niet. Hulp was in de verste verte niet te bekennen. En na enkele uren kregen de drenkelingen dorst. Zeker omdat de zon maar brandde. Daardoor was het niet lang vol te houden zonder water. Maar ze hadden veel water om zich heen. Hoewel ze wisten dat het slecht was, nam toch de een na de ander een slok van het zeewater tot zich. Wat was dat verkoelend. En ze dronken er meer van. Maar ze kwamen er al snel achter dat drinken van dat zoute water slechts een oplossing voor een hele korte termijn was. Want het verhevigde juist de dorst. Het water was immers zout. En daardoor bleven ze drinken, om het vol te houden. Maar ondertussen had die hoeveelheid zout een verwoestend effect op hun lichaam in deze omstandigheden. En de een na de ander stierf in de reddingssloep. Niet van de dorst, maar van het veelvuldig drinken van het verkeerde water. Gemeente, ouderen, jongeren, dat is de zonde in ons. Drinken van dat zoute water. En we kunnen er soms ook zomaar van genieten. Maar het verwoest ons van binnenuit. En het brengt ons uiteindelijk de dood. Maar wat is daarin nu het nut van Christus offer en kruisdood? Wel, die dood van Christus die breekt de verwoestende macht van de zonde. Door het leven uit Christus worden de zonden in ons leven aangepakt, totdat ook het laatste spoortje van de zonde in het graf gelegd wordt. En dan is de duivel mij definitief kwijt. Dat is het nut van Christus, kruisdood en begrafenis. Dat mijn oude ik een definitieve knak krijgt. Ja, dan word je een tweemens. Een mens met tegenstrijdige verlangens. Dan wil je het goede doen, maar dan ligt het kwade je bij. Maar de Heere roept op in Romeinen 6. Dat de zonden niet heersen over uw sterfelijke lichaam. Wij worden opgeroepen om te strijden tegen de boze lusten van onze oude mens. En daarin ben ik helemaal, totaal van Christus afhankelijk. Want in eigen kracht ga ik die strijd tegen de duivel, de wereld en mijn eigen oude mens niet winnen. Dat wordt een mislukking. U moet bij Christus zijn. Alleen dan regeert uw oude mens niet meer. Maar, en dat hangt er helemaal mee samen, dat is ook het tweede, dan zullen we ook onszelf opofferen tot een levend dankoffer aan Christus. Niet alleen op zondag, maar alle dagen in de week. Dat betekent jezelf geven voor Christus en voor zijn koninkrijk. Want alleen dan ga ik pas echt leven. Nu, hoe staat het ervoor met u en met jou? Ken je dat stervensproces van die oude mens? Verlang je ernaar om je leven dankend te offeren aan hem die aan het kruishout stierf? Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Nu zou je verwachten dat de catechismus het hierbij laat. Maar er volgt nog een vijfde vraag. En dat brengt ons ook bij het vijfde punt van de preek. De troost uit zijn dood. We luisteren via de catechismus naar de 12 artikelen. En daarin is ook opgenomen dat Christus nedergedaald is ter helle. En als u dan vraag 44 erbij neemt, dan klinkt er in die vraag verwondering door. Was dat nog nodig? Met zijn sterven en begraven is Christus' vernedering toch afgesloten? Waarom wordt er dan nog toegevoegd nedergedaald ter helle? Gemeente, dit zinnetje heeft in de kerkgeschiedenis aanleiding gegeven tot allerlei gedachten die we niet in de Bijbel tegenkomen. Gedachten die we ook nu nog wel eens horen. Er zijn er die dit zinnetje hebben uitgelegd alsof Christus na zijn dood een overwinningstocht heeft gemaakt door de hel om voor de oren van de duivelen te laten weten dat de Satan verloren heeft. Maar die gedachte kom ik nergens tegen in de Bijbel. En die moeten we daarom afwijzen. Want die overwinningsroep die klonk al op Golgotha. Het is volbracht. En die is heel goed verstaan door de Satan. Een andere opvatting is dat Christus naar het dodenrijk ging om de oudtestamentische gelovigen op te halen en hen naar de hemel te brengen. Maar op grond van de schrift moeten we dat ook afwijzen. Want ook de oud-testamentische gelovigen deelden in het heil dat Christus zou verwerven. En het geloof in de belofte, het uitzien naar de Messias, heeft hen bij het sterven direct bij God gebracht. Heel letterlijk lezen we dat van Henoch en Elia. Maar ook de psalmdichters spreken daar rijk en ruim van. Ook is dit zinnetje van Christus' nederdaling ter helle wel eens gebruikt als onderstreping van de leer van de alverzoening. Dan legt men dat zo uit. Christus is na zijn sterven naar de hel gegaan om al diegenen die niet in hem geloofden nog een tweede kans te geven. En uiteindelijk komt het dan op die manier met iedereen goed. Maar gemeente, dat is niet te rijmen met al die keren dat juist de Heer Jezus heeft gesproken over de ernst en de werkelijkheid van de hel. Wat wordt hier bedoeld? Nedergedaald ter helle. Wat is de hel eigenlijk? Gemeente, de hel, dat is de plaats van de absolute afwezigheid van God. En daarom gaat het hier ook niet zozeer over de letterlijke afdaling van Christus in de hel, maar over de helse smarten. En de totale Godverlatenheid die Christus heeft doorstaan aan het kruis. En hij hield stand. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk hoort dat zinnetje net iets naar boven in de apostolische geloofsbelijdenis. Als je het in tijdsvolgorde moet zetten. Maar het staat hier achteraan om aan te geven dat dat het allerdiepste van zijn vernedering was. Nedergedaald ter helle. Totaal van God verlaten. Maar daarin heeft hij de hel voor de zijnen overgenomen. Zij hoeven de hel en de Godverlatenheid niet te vrezen bij het sterven. Maar het woordje hel bepaalt ons hier wel bij de ernst van de zonde. Bij de ernst van onze situatie van huis uit. Eeuwige rampzaligheid als gevolg van de zonde. Maar ook dat heeft Christus gedragen in die 3 uren dat het aardedonker was. En de catechismus benoemt het in antwoord 44 met die enkele woorden: onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking, helse kwelling. Als je die woorden op je in laat werken, dan is het toch huiveringwekkend. Als je zonder Christus blijft doorleven, dan zeg je in feite, ik ben voor de hel niet bang. Maar wat zal het dan vreselijk zijn als de dood komt? Want dan moet u het zelf ondergaan. Gelooft u dat? De levende God stelt dit vanmiddag in ons midden aan de orde. Midden in uw, in jouw leven. Wij staan in de schaduw van de eeuwigheid. Voor een ieder van ons kan dit de laatste preek zijn die u hoort. Kan de laatste preek zijn die ik uitspreek. Maar wees eens eerlijk, op dit moment denkt u aan een ander. En geloven we het niet voor onszelf? Wellicht kennen sommigen onder u hem nog. Wijlen dominee H.C. van der Ent. Een markante predikant uit onze kerken, die meer dan 20 jaar geleden overleed. Hij was ziek en enkele maanden voor zijn overlijden kreeg hij van de arts de boodschap: ik kan niets meer voor u doen. U gaat sterven. En weet u wat dominee van der Ent toen zei? En neemt u dat eens mee in uw denken hierover. Dan meneer van der Ent zei: dokter, hoe kan dat nou? U hebt een witte jas aan en ik geloof u meteen. Ik heb een zwarte jas aan en ze geloven me niet. Terwijl ik precies dezelfde boodschap iedere zondag breng. Hoe is dat in Oude Kerk en Naarden? Gaan we straks weer gewoon door? Wij staan nu voor God. En hij komt in zijn woord heel nabij. En hij zegt het, ontwaak u en jij die slaapt. En sta op uit de doden. En Christus zal over u en over jou lichten. Ja, dan ligt er een machtige troost in zijn dood. In Christus overwinning over dood, hel en graf. Want hoe aangevochten ik dan ook ben, dan mag ik toch weten dat ik op het hart van Christus lag, toen hij in zijn grootste aanvechtingen was. Ja, dan is het leven van een christen hier op aarde nog altijd wel getekend door aanvechtingen. Aanvechtingen als je je oude mens weer hebt laten gaan. Aanvechtingen als je weer gezwicht bent voor de verleidingen van de Satan. Of ook aanvechtingen als de Heere je zich verbergt in zijn tegenwoordigheid. En dat kan zeer bang zijn. Maar in Christus hebben we dan toch een machtige schuilplaats in het noodweer van de aanvechtingen. Want hij heeft al mijn aanvechtingen ook doorgemaakt. En daarom kan ik, als ik hem lief heb, toch zingen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Genadige drie enige God in de hemel. Wij willen uw naam danken voor uw woord van deze middag. Ja, toch danken, ook al stond het sterven centraal. Wel een bijzonder sterven. Het sterven en begraven worden van u, Heer Jezus Christus. Maar toch ook het wonder dat daardoor alleen leven is voor doodschuldigen. Heere, geef dat we die boodschap mee zullen nemen en ermee tot u zullen gaan. En dat we ook zullen overdenken hoe het met ons zal zijn bij onze dood. En geef dat er niemand zal zijn die deze week een onvoorbereide dood sterft. Heere, wees u met ons deze nieuwe week. Helpt u ons in alle dingen. Doe ons leven uit liefde tot u en tot onze naasten. Wij bidden u voor Maurits en Evelien die deze week zullen trouwen. Vanmorgen is voor hen gebeden in hun nieuwe gemeente. Heere, wees u met hen. Ook als alles heel anders is dan ze vooraf gepland hadden. Wees u ook met Maurits die onze gemeente gaat verlaten. Geef hem samen met Evelien een gezegende tijd, ook in zijn nieuwe gemeente. En wilt u ook geven dat het op uw tijd ook weer mogelijk is om een dienst van huwelijksbevestiging te beleggen. Geeft u uw zegen ook daarover. Wees u met ons nu we deze dienst gaan besluiten. Wees in de gezinnen. Geeft u gesprek over uw woord. Wees met ons als we alleen zijn. Heere, wilt u dan ons zeer nabij zijn. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. En hoor ons, alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 17, vers 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. En wat er volgt, Psalm 17, vers 8, tot slot. Ga hier en thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.